Goedenavond, geachte leden van de Raad, dames en heren, op de publieke tribune, college, ambtelijke ondersteuning en natuurlijk ook alle kijkers thuis. En vandaag ook een aantal van de gasten die er speciaal was voor de opening van de raadzaal voorafgaand aan deze vergadering. En wellicht ook een extra welkom aan de familie van Rossum, die wellicht meekijken vanuit huis voor de bloeming zometeen. We hebben geen bericht van verhindering. Ik ga even kijken of er mededelingen zijn van uw kant. Nee, dat is niet het geval. Als we zo meteen de agenda gaan vaststellen, dan zult u zien dat de agenda niet heel lang is. Dat wil overigens niet zeggen dat dat betekent dat u twee keer zoveel tijd heeft. Dat wil zeggen wat mij betreft dat we wat eerder klaar zijn dan anders. Nee, meneer Sturkenboom, ik zie wel enthousiast knikken. We gaan het gewoon op dezelfde manier doen als de afgelopen keren. Gewoon zoveel mogelijk in uw termijn en interrupties indien strikt noodzakelijk. Goed, dan komen we bij de benoeming en beëdiging van de plaatsvangend griffier. Raadsadviseur plaatsvangend griffier, officiële functie. We hebben vorige vergadering afscheid genomen van mevrouw Van Dijk. En vandaag zit de kandidaat op de tribune om haar op te volgen, de heer André van Rossum. En wij willen de raad voorstellen om de heer van Rossum te benoemen. En ik wil u voorstellen om dat bij acclamatie te doen. Kunt u instemmen met de benoeming van de heer van Rossum? Ja? Dan is de heer van Rossum hierbij benoemd en verzoek ik hem om naar voren te komen om de eed af te leggen. Kijk, als ik zeg, kom gewoon hier staan, dan ben ik goed in beeld. De thuisfront ook iets te kijken geven, hè, natuurlijk. Goed. Ik zweer dat ik, om tot plaatsvervangend griffier benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als plaatsvervangend griffier naar eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
Van harte gefeliciteerd met uw beëdiging. Ik schors even een. Ja, het officiële bordje en ik schors de vergadering voor enige ogenblikken, zodat u de heer van Rossum kan feliciteren. Goed, dames en heren, dan heropen ik de vergadering. En dan komen we bij agendapunt 3, het vaststellen van de agenda. Lokaal Belangrijk heeft aangegeven om bij het hamerstuk afwegingskader functieveranderingsbeleid een korte verklaring af te geven. Kijk even of de agenda verder kan worden vastgesteld. Geen moties vreemd, wel een aantal actualiteiten. Ja, dat is de agenda. Ah, de agendas.
Voorzitter, team VVD wil graag bij agendapunt 6 een stemverklaring afleggen. Dank u wel.
De besluitlijst. Nee, agenda punt 6. Wacht even, ik zie hier. Oh, hier staat ook 6, dit is 5. Wacht even. Ja.
Sorry, voorzitter, 8.
Bij de begroting?
Even kijken. Dat is bij de begroting? Nou, dat kan sowieso gemeld worden tegen de tijd dat ik vraag of die in stemming moet komen. Want dat had ik toch al vermoed dat die in stemming zou komen. Dus dat kan gedaan worden. Ja? Goed, dan is de agenda bij deze vastgesteld. En komen we bij agenda punt 4. De afhandeling lijst de ingekomen stukken, toezeggingen en moties. Een opmerking, de heer Van Os.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kijk even naar de moties en ik zie dat een aantal moties al vrij lang openstaat. Als daar een voorstel voor afdoening bij staat, helemaal geen probleem, dan snap ik dat. Maar sommige hangen nog in het luchtledige. Kan daar iets aan gedaan worden?
Ja, sterker nog, daar is men al mee bezig. Want we hebben ook opgeroepen om in de portefeuillehoudersoverleggen weer voor te bereiden dat het college met afdoeningsvoorstellen kan komen. Zodat u daar via het presidium, of via de agendacommissie, ze afgedaan kunnen worden. Ja, dat gaan we doen. Ja, dan stel ik voor ze te hameren. Al dus besloten, komen we bij het vaststellen van de besluitenlijst van de gemeenteraadsvergaderingen van juni en van juli. En van de... Oh, wacht, er staat hier nog. Sorry, nee. Van 3 oktober 2024. Dat is de afgelopen raadsvergadering. Kunt u daarmee instemmen? Ja. Al dus besloten. Dan komen we bij de hamerstukken. En als eerste is dan het raadsvoorstel vaststellen afwegingskader functieveranderingsbeleid regio Food Valley, regio Amersfoort. Dan kijk ik even wie van lokaal belangrijk daar iets over wil zeggen. Dat is mevrouw Van Leeuwen. Gaat uw gang. Ja.
Dank u, voorzitter. In dit raadsvoorstel, afwegingskader functieveranderingsbeleid regio Food Valley en regio Amersfoort, wordt aangegeven dat er ruimte is voor gemeentelijke uitwerkingen, waarbij gemeenten zelf in de gelegenheid worden gesteld aanvullende keuzes te maken die passen bij de lokale situatie. Wij vinden dit een zeer belangrijke uitspraak. Wij omarmen de waarde van ons buitengebied. En hier moet zorgvuldig mee omgegaan worden, passend bij Leusden, Stoutenburg en Achterveld. Ook wordt vermeld dat er een plan van aanpak komt, waarin komt te staan hoe de samenleving en raad wordt betrokken in het proces en wat allemaal onderzocht wordt. De planning is deze nadere uitwerking derde kwartaal aan de raad aan te bieden. Als aangegeven tijdens de beeldvormende en oordeelsvormende avond, willen wij deze nogmaals benadrukken dat de betrokkenheid van de raad zeer wordt gewenst. Wij vertrouwen erop dat u ons daar ook tijdig en geheel over informeert en bij betrokken zijn. En dit om te voorkomen dat er eventueel verkeerde verwachtingen kunnen ontstaan. Dit gezegd hebbende stemmen wij in met het raadsvoorstel.
Dank u wel. Dan ga ik ervan uit dat er geen stemming gewenst is omdat u als hamerstuk is opgevoerd. Dat is correct. Dan is dat voorstel hierbij unaniem aangenomen. Komen we bij het raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT. Kan ik daarvoor hetzelfde concluderen? Ja, al dus besloten is ook die gehamerd. En dan komen we bij agenda punt 8, programma begroting 2025-2028. Even kijken. Ik ga even het rijtje af wie er het woord wilde voeren. De heer Kramer. Heer Sturkenboom. Mevrouw Kolkman. Heer Kuipers, heer Reinders, dat waren ze? Ja, oké, dan geef ik het woord aan de heer Kramer.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik denk, ga maar vast staan, want het gaat nu vanavond wel echt in een sneltreinvaart. We hebben de begroting voor ons liggen met raadsbesluit om deze goedkeuren, althans vast te stellen, 2025-2028. We hebben in de beeldvorming en in de oordeelsvorming een aantal zaken kunnen doornemen. Ja, allereerst wil ik dank uitbrengen aan de ambtenaren en de wethouders voor het stuk. Leusden vooruit, ze vindt toch dat de leesbaarheid en de inhoud in de beeldvorming wat beter kan. Maar goed, dat zullen wij blijven bewaken. De begroting die is vastgesteld omdat de kadernoten die wij in het voorjaar, in juli, hebben vastgesteld, daar voortvloeiend zijn een aantal raadsvoorstellen geweest. En deze zijn allemaal in die begroting verwerkt. Dat betekent dus dat de begroting een uitvloeisel is geweest van de raadsbesluiten. Of je nou voor bent geweest of tegen bent geweest. Het is een raadsbesluit en een raadsbesluit, zoals onze interim burgemeester toen de tijd heeft gezegd. Als je een raadsbesluit neemt, dan heb je als geheel raad die te omarmen. Vandaar dat Leus de Fruit ook akkoord kan gaan met de begroting zoals die ons voorlegt. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Kramer, geef ik het woord aan de heer Sturkenboom.
Dank u wel, voorzitter. De voorliggende programmabegroting is simpelweg, zoals net werd aangegeven, de vertaling van alle beleidsvoornemens voor 2025 die voortkomen uit het CUP, de voorjaarsnota, de mei-circulaire en alle tussentijdse ontwikkelingen en de kosten en mogelijke maat. Ik begrijp dus waarom het college en de coalitiefracties achter deze begroting staan. Opvallend genoeg kijken ook ChristenUnie en SGP en zoals net blijkt Leus de Vooruit met een vooral technische bril naar deze cijfers. Ze hebben ook aangegeven daarmee in te willen stemmen. Maar, zo constateert mijn fractie, het is geen begroting om vrolijk van te worden. Ik reken de consequenties van de september-circulaire maar vast mee, die ook voor 2024 weer een extra uitdaging geven. Dat is wel oplosbaar, maar de tekorten voor de komende jaren lopen op naar respectievelijk een kleine ton in 2025, ruim 2,7 miljoen in 2026, 2 miljoen in 2027 en een kleine 1,8 miljoen in 2028. Dat zijn harde cijfers. Het college wilde het tekort in 2025 dekken in het afgelopen voorjaar door een forse OZB-verhoging door te voeren, maar dat hebben we met een gedragen amendement in de Raad weten tegen te houden. Met de aantekening dat het tekort in 2025 wordt gedekt uit de inmiddels substantiële reserve. Technisch gezien voldoen we dus ook aan de eisen van de provincie. GroenLinks PvdA is om de volgende redenen tegen deze programmabegroting. In deze begroting zijn forse investeringen in onder andere het sociaal domein, de energietransitie en de dienstverlening meegenomen. Omdat het met name investeringen in menskracht en ook onderzoeksbegeleiding betreft, wordt de benodigde formatie doorgevoerd tot met 2028. Dus nogal logisch dat de tekorten structureel oplopen. Dat staat in schrijnend contrast met de substantiële onderbestedingen van de afgelopen jaren door het niet kunnen invullen van vacatures. En ik denk maar zo dat ook in 2024 onder andere door niet ingevulde vacatures binnen de ambtelijke organisatie wederom sprake zal zijn van een substantieel overschot. Als dit zo blijft doorgaan, dan zijn de oplopende tekorten dus eigenlijk helemaal geen probleem. Op papier zijn ze dan opgelost. Het probleem dat er geen deskundige ambtenaren voorhanden is dan niet opgelost. En dat wordt te pas en te onpas door dit college ook als excuus gebruikt. We begrijpen de strikte begrotingsregels en verplichtingen van een gemeente en de dwingende ogen van de provincie als toezichthouder, maar realistisch is deze begroting niet. Onze vraag aan de wethouder en ambtelijke staf is of er niet een oplossing te vinden is om op een adequatere manier te begroten. Daarbij komt dat de ambities van dit college in de beleidskaders nauwelijks vertaald zijn naar door ons als raad volg- en controleerbare resultaten. De voornemens hebben dus een open eind. En soms lijken ze, zoals bij de energietransitie, op een schothavel. Onze vraag aan de wethouder, maar ook aan de collega-raadsleden, is waarom we niet rekening houden met de realiteit en de ambities en de begrotingen van 2027 en 2028 bijstellen. En tot slot wordt het idee van mijn fractie op geen enkele manier in deze begroting rekening gehouden met de veranderde politieke actualiteit. Dat wil zeggen een nieuw kabinet die snijdt in dossiers die ook onze inwoners direct raken. We zijn en blijven daarom tegen deze begroting en beseffen dat de meerderheid van de Raad positief zal blijven. Meerdere fracties verwijzen daarbij naar het aangekondigde overleg over de noodzakelijke bezuinigingen, waarvan ik net heb aangegeven of het maar de vraag is of die nog nodig zijn. Mijn fractie heeft al eerder en meerdere keren gevraagd om een bezuinigingsdiscussie. Het is heel goed dat ChristenUnie, SGP en Leus de Vooruit nu hebben gevraagd om versneld die bezuinigingscommissie of dat bezuinigingsoverleg ook met elkaar te voeren. De toezegging van de wethouder van voor de zomer dat we daar als raad met het college vanaf begin september open mee aan de slag zouden gaan, is niet nagekomen. Daarvoor in de plaats is eerst een participatietraject opgezet. De inwoners zijn inmiddels op basis van een redelijk dwingend kader geënquêteerd. En daarbij is de ambtelijke organisatie door het college buiten schot gezet. Inwoners zijn gevraagd, bent u tegen bezuinigingen op maatschappelijke activiteiten of het sociaal domein? Of sluit u liever het zwembad of verhoogt u de OZB? Tja, we... Wow, hij is weg. Tja, dat zei ik net. Sorry, voorzitter. We hebben net veel geld geïnvesteerd om tot een raadsbrede conclusie te komen dat nieuwbouw van het zwembad de volgende stap is. En verhoging van de OZB is wat ons betreft zeker een mogelijkheid, maar pas als dat echt noodzakelijk is. Dus ja, het is buiten de orde van dit raadsvoorstel, maar we gaan de discussie over bezuinigingen graag aan. En ja, het is goed om de inwoners deel te maken van die discussie. Ik doe gewoon iets fout hoor. Van de discussie over de bezuinigingen. Maar graag wel een gedegen discussie waar we als raad open en niet voorgesorteerd aan moeten beginnen. Een discussie die op beleidsambities met resultaatverplichtingen gebaseerd is en leidt tot realistische keuzes. Inclusief een kritische blik op de kosten van de ambtelijke organisatie. Voorzitter, mijn fractie heeft een tweetal vragen gesteld waarbij aangetekend dat wij tegen deze begroting zijn, maar liefst zo snel als mogelijk onderling als raad, maar vervolgens ook met het college in gesprek gaan over de noodzakelijke prioriteiten in ambities en bezuinigen. Dank u wel.
Dank u wel, maar ik zie nog op de valreep een interruptie van de heer Van den Brink. Kort graag.
Ja, ik heb even gewacht, voorzitter, dank u wel. U zegt dat u tegen de begroting stemt. Mijn vraag is dat alleen gebaseerd op wat u zegt over ambtenaren? Want als het wel lukt om de ambtenaren in dienst te krijgen, dan hebben we dat geld wel nodig.
Volgens mij was uw vraag duidelijk.
Ja,
geen betoog, maar vraag. Ja. Is het gebaseerd op de ambtenaren?
Tweede vraag was...
Tweede vraag was goed. Ja.
U heeft voor de kadernota gestemd en ik hoor nu dat u tegen de begroting... Ik mis het verband dat u toen voor was en nu tegen.
De heer Sturkenboom.
Dank u wel, voorzitter. Had ik u al uitgelegd. We zijn voor de kadernota geweest omdat we met z'n allen die OZB-verhoging tegen hebben gehouden. En we zijn akkoord gegaan omdat voor 2025 dat groeiende eigen vermogen wordt gebruikt om dat tekort te dekken. Ik heb net toegelicht waarom we tegen deze begroting zijn. Dat zijn inhoudelijke argumenten en daar kunnen we weer moties of amendementen op definiëren, maar dat heeft geen zin. Want de meerderheid van deze raad die is voor deze begroting. En u kijkt zelf met een technische bril naar deze begroting. En u kijkt er niet doorheen. En u weigert daar strategisch mee om te gaan.
Dank u wel. Laatste keer, meneer Van den Brink.
Hoe zit het? Dat zijn zijn woorden. Maar een opmerking. De kadernota, daar was u mee akkoord. En dat was ook technisch. Dus als u nu ineens gaat zeggen, in de begroting is die kadernota verwerkt, maar toch zijn wij tegen... Dat snap ik niet, maar vooral als u zegt van bij de kadernota hebben wij voorgestemd omdat de OZB niet omhoog ging. Maar dat is helemaal niet juist. We hebben bij de kadernota...
Vraag meneer Van den Brink.
Helemaal. Is het, nou laat ik het anders zeggen, is het niet juist, meneer Sturkenboom, dat het bij de kadernota helemaal niet over de OZB ging, maar dat was een jaar ervoor?
Heer Sturkenboom.
Nee, in de kadernota zijn allerlei dingen verwerkt die we eigenlijk al kenden, maar die toen tot een resultaat kwamen. En we hebben toen ook uitgebreid gediscussieerd met elkaar wat de impact van deze kadernota was. Maar we hebben ons gefocust op hoe we dat voor elkaar zouden boksen. En ik heb net toegelicht waarom we strategisch beleidsmatig tegen deze begroting zijn. Maar dat deel ik nu weer mede, want dat heeft verder geen zin om daar nu een discussie met elkaar over te voeren. We gaan daar straks in de bezuinigingen over verder. Ik vind wel... dat je met meer dan een technische bril, zoals u doet, naar deze begroting kunt kijken. Er gebeurt in de tussentijd, zowel in Nederland als op de wereld, genoeg om alleen al kritisch naar deze begroting te kijken.
Goed, dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Koopman.
Dank u wel, voorzitter. Namens Lokaal Belangrijk wil ik mijn dank uitspreken voor het gedegen werk van alle ambtenaren die aan deze programmabegroting hebben meegewerkt. De begroting 2025 toont een structureel overschot, alhoewel er een incidenteel tekort is. Dit betekent dat de begroting sluitend is. Dit is een vereiste. We zien dat de voor lokaal belangrijke thema's in de begroting zijn opgenomen. En daarom kunnen wij instemmen met deze begroting. Wel is het zo dat het ravijnjaar 2026 nu wel heel erg dichtbij komt. Bij de behandeling van de kadernoten eerder dit jaar is een OZB-verhoging voor het jaar 2025 door de Raad afgewend. Ondertussen is er in Leusden een enquête afgenomen onder de inwoners, waarin zij hun voorkeuren hebben kunnen aangeven voor toekomstige bezuinigingen en of een mogelijke OZB-verhoging. Dit gesprek zullen we ook hier binnen de Raad voortzetten. Lokaal Belangrijk wil constructieve keuzes maken die passen bij een toekomstgericht Leusden. We willen de leefkwaliteit waarborgen en streven naar een gemeente met voldoende woningen, een goede balans tussen voorzieningen en een gezonde begroting in latere jaren. Laten we hier dan ook samen aan werken. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Koopman. Gaat naar de heer Kuipers.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt het programma begroting van 2025-28. Die is zeer zorgvuldig opgesteld door de financiële experts van de ambtelijke organisatie. Allereerst wil ik hierover mijn waardering en dank uitspreken. Deze begroting is gebaseerd op de kadernota 2025, waarover de Raad zich heeft uitgesproken voor het zomerreces. Bij het in stemming brengen van deze geamendeerde kadernota bleken 7 van de 8 partijen hiermee akkoord te gaan en waren van 1 partij 2 tegenstemmers. Je mag verwachten dat wanneer je instemt met de kadernota, dat je ook voor de begroting bent. Maar dan moet je niet zijn vergeten hoe je 4 maanden geleden hebt gestemd toen de kadernota op het programma stond. Ik neem aan dat dit vanavond niet aan de orde is. Wanneer met de begroting niet kan worden ingestemd, dan is dit een heel duidelijk signaal. Dan ben je geen voorstander om de gepresenteerde begroting als zodanig vast te stellen. Wanneer deze begroting zou worden afgewezen, dan wordt in feite gezegd: provincie, grijp maar in, met als gevolg dat de gemeente, het bestuur en de raad de regie uit handen geeft. Voorzitter, dit lijkt mij geen goed idee. Daarom mijn oproep aan ieder van ons om in te stemmen met deze begroting, zodat die kan worden vastgesteld. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Kuipers. Schrijf ik het woord aan de heer Reinders. Meneer Reinders, u bent aan de beurt.
Dank u wel, voorzitter. Ik was zo verwonderd door de woorden van de heer Kuipers dat ik even wat meer tijd nodig had. Want voor mij is het niet zo vanzelfsprekend dat als je met de kadernota instemt, dan ook 1-op-1 met de begroting in kan stemmen. De cijfers kloppen, dat is waar. Maar is dat het hele verhaal, is dan mijn vraag. Het is leuk om te kijken naar de risicoparagraaf. Hou me de bladzijde even te goed. Maar die is sterk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Met name de belastingcapaciteit. En dat komt omdat we in juli, en dat gaat over de kadernota, de OZB niet hebben verhoogd met een amendement. Dat is besloten door de Raad. Maar de begroting, wat ik net al zei, is niet helemaal hetzelfde als die kadernota. Het grote plaatje is nu van belang. En dat is veel belangrijker. Veel belangrijker dan de vertaling naar de kadernota, vind ik. Een hoop beleid in deze begroting is niet onderbouwd met tussenstappen. En daar hebben wij als D66 echt moeite mee. De financiële situatie in Leusden vraagt namelijk om scherpe keuzes. En D66 wil dat deze keuzes rechtvaardig en toekomstgericht zijn. En die toekomstgerichtheid die zien wij niet terug in het beleid van het huidige college middels deze begroting. Het college wil met de nieuwe begroting bijvoorbeeld veel geld investeren in de energietransitie. En dat is voor D66 ook een belangrijk onderwerp. Tegelijkertijd moeten we realistisch zijn. ambities moeten worden vertaald naar concrete doelen, concrete resultaten, zodat wij als raad, als vertegenwoordiging van de inwoners van Leusden, van de hele gemeente Leusden, die doelen kunnen controleren. En controleren of de grote investeringen ook opleveren waar ze voor bedoeld zijn. En dat gebeurt in deze begroting niet. En wij van D66 vinden dat echt een gemiste kans. Om realistisch te kunnen zijn, heb je inhoudelijk debat nodig. En vragen die we gesteld hebben aan verschillende coalitiefracties tijdens de ordesvormende vergadering, daar is toen niet op ingegaan. En ik ben overigens nog steeds benieuwd wat de fracties vinden van die vragen die we toen gesteld hebben. Vinden deze fracties die concrete stappen bijvoorbeeld helemaal niet nodig? Is het daarom gewoon een hamerstuk? Investeringen zijn groot in deze begroting. Bijvoorbeeld energietransitie, €730.000 structureel per jaar. En die grote investeringen verdienen een inhoudelijk debat. Die investeringen moeten onderbouwd zijn door concrete stappen. En die ontberen in deze begroting. En daarom zien wij deze begroting niet realistisch en zijn wij tegen. Tegelijkertijd komt er in 2026 een grote uitdaging op ons af. En wij zien uit naar de inhoudelijke discussie die we daarover kunnen voeren. En wat ons betreft vindt die zo snel mogelijk plaats. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Reinders. Dan heb ik het woord aan wethouder De Wit. Nee, u heeft niet het woord gevraagd. Neem stemverklaring.
Dank u wel, voorzitter. In de eerste plaats wil ik een aantal van de sprekers graag bedanken voor het feit dat ze de organisatie en mij bedanken voor het zorgvuldige opstellen van deze begroting. Dat is altijd fijn om te horen. Los daarvan zijn er een aantal opmerkingen gemaakt, met name door GroenLinks, Partij van de Arbeid en door D66. Waarbij ik toch wil opmerken dat in eerste instantie wij het hebben over de begroting 2025. En in die begroting 2025 wordt een doorkijkje gegeven naar de jaren erna. Net als u kan ik ook niet vaststellen wat er allemaal gaat gebeuren op basis van ontwikkelingen die we nog niet kennen. Wat we wel hebben geprobeerd in het verleden, en dat hebben we in de kadernota ook geprobeerd, is een voorschot te nemen op het feit dat er grote tekorten aankomen. En die grote tekorten zijn niet dit jaar ontstaan of zijn niet ontstaan door dit college, maar die zijn al jaren geleden aangekondigd dat ze eraan zaten te komen. En we hebben geprobeerd om in ons voorstel van de kadernota vooruitlopend op dat probleem wat er aankomt een oplossing te vinden die dan in de tijd gezien beter weg te zetten is. Die is niet geaccepteerd. De kadernota is geamendeerd. Dat heeft ertoe geleid dat we met een tekort de begroting in zijn gegaan, wat we, zoals zojuist al gemeenuleerd, vanuit de algemene reserve aanvullen. Ik ben het met meneer Sturkenboom eens dat het de afgelopen jaren erop heeft geleken dat we elk jaar geld overhielden. Dat is ook zo. En ik sluit niet uit dat dat ook dit jaar weer gaat gebeuren. Dat neemt echter niet weg dat ik niet kan weglopen voor het feit dat we moeten proberen om een begroting op een goede manier weg te zetten. Ja, dat klopt. En we zullen er ook alles aan doen om ten opzichte van datgene wat er achter ons ligt en wat we wellicht tegen dit jaar wellicht weer tegenaan lopen, die begroting zodanig te reguleren dat we dichter bij de nul uitkomen. Ik roep wel daarbij wel even in de herinnering dat er een groot deel van de problemen, in de zin van, nou ja, hoe groot kunnen problemen zijn, als je geld overhoudt, dan een groot deel van de problemen ook verzorgd werd door de manier van bekostiging die vanuit het Rijk werd toegepast. Werden vaak laat in het jaar werden dan grote bedragen toegevoegd. U geeft aan dat er forse tekorten aankomen. Dat is ook zo. Ik kan niet anders als in deze begroting, in het doorkijkje, wat we natuurlijk gaan bijstellen op basis van de nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen, dan die tekorten zichtbaar maken. Het zou heel onverstandig zijn om die proberen weg te poetsen en dan vervolgens tot de conclusie te komen dat we het niet goed hebben begroot en dat we echt in de problemen lopen. Structurele kosten moet ik structureel dekken. Dat is het doel van voor de toekomst en ook eigenlijk voor deze begroting. Ik heb het al even gehad. U gaf aan dat u een adequate manier zoekt om tot een realistische begroting te komen. Ik kan u vertellen dat we daar heel erg druk mee bezig zijn. Dus dat, ik hoop dat dat met de komende begroting dat dat beter zichtbaar wordt. Maar dat was voor deze begroting echt niet realiseerbaar. Ja, de overige onderwerpen die vind ik eigenlijk niet helemaal in het kader van deze begroting passen. Want dan gaan we praten over de ombuigingen. En het gaat hier echt om het vaststellen van de begroting voor 2025. Ik wil nog even kijken of bij de heer Reinders. Ja, de cijfers. Dat de cijfers kloppen is niet het hele verhaal. En u refereert aan de risicoparagraaf. En die risicoparagraaf die is inderdaad dit jaar op een andere manier tot stand gekomen. Maar de uitkomst die is op een keurige manier verwerkt. U geeft aan dat het grote plaatje van belang is. En dat het een aantal dingen niet onderbouwd zijn. En dat er scherpe keuzes moeten worden gemaakt. Alles wat in deze begroting is geland, is via raadsbesluiten tot stand gekomen op dat gebied. En dat betekent dus dat in een aantal gevallen je, als je praat over de energietransitie, dat je niet precies weet waarop je uit gaat komen, maar dat je wel gelden zult moeten reserveren om dingen te doen. En er zijn een aantal dingen op dat gebied die wel degelijk doorlopen en die de hele tijd doorlopen. Dat zijn onder andere de wijkaanpak. Ik ben het dus absoluut niet eens dat de begroting, en dan heb ik het weer over 2025, dat die niet realistisch zou zijn. Die is met de kennis die we nu hebben, is die zo realistisch als dat mogelijk is. En voor wat betreft de doorkijk die we hebben gegeven met de kadernota, betekent het, en die we er natuurlijk netjes doorrekenen zoals nu staat, die is natuurlijk aan verandering onderhevig op het moment dat zich wijzigingen voordoen in de manier waarop dingen bekostigd gaan worden vanuit het Rijk. Of zich andere ontwikkelingen voordoen. En daar wilde ik het wat betreft even belaten.
Dank u wel, wethouder De Wit. Ik kijk of er behoefte is aan een tweede termijn. Meneer Kramer? Nee. De heer Sturkenboom, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. En dank voor het antwoord, wethouder. Ik ben blij dat er in ieder geval een interactie is in de zoektocht of we deze begroting ook wat meer realistisch actueler kunnen maken. Dan delen we in ieder geval die vraag, want het blijft ons bezighouden. Zeker als je naar de afgelopen jaren kijkt en je kijkt naar menskracht en vacatures, dat je structureel een tekort begroot, terwijl je tegelijkertijd weet dat je in diezelfde jaren waarschijnlijk wel weer wat gaat overhouden. Dus als we daar met elkaar naar gaan zoeken, vind ik hartstikke goed. En ik ben het met u eens, voorzitter, ik ben het met de wethouder eens, dat we zo snel als mogelijk moeten overstappen naar de discussie over ombuigingen. En nogmaals, er is een verzoek van twee van de collega's geweest aan het college, eigenlijk aan ons als raad, om daar zo snel mogelijk mee te beginnen. En ik heb nog nergens een antwoord gevonden. Dus ik kijk ook wel vragend naar mijn collega's, ook naar de twee vragenstellers, of we dat antwoord gaan oppakken en of we volgende week daarmee beginnen. Want de vraag was, ombuigingen in een nulsituatie met elkaar gaan bespreken, geënt op de ambities die zijn uitgewerkt, ook in die achter deze begroting liggen, en of we daar gedegen met elkaar een stap in kunnen maken. Dus ik ben benieuwd hoe de collega's daar naar kijken. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. We kijken of mevrouw Koopman nog behoefte heeft aan de tweede termijn. Nee. De heer Kuipers? Nee. De heer Reinders? Nee. Dan heb ik geen vraag gehoord aan de wethouder. Dus wil ik overgaan tot de besluitvorming. Een stemverklaring van de heer Reinders, heb ik begrepen.
Dank u wel, voorzitter. Net als bij de kadernota kan de... Sorry?
Ja, maar de Genders heeft eerst het woord, stemverklaring, daar kan de heer Van Os. Gaat u gang, meneer Genders.
Net als bij de kadernota kan de VVD niet instemmen met de programmabegroting. Ook de begroting bevat elementen waar de VVD zich principieel niet in kan vinden. De begroting is rustig, maar let wel. Slechts door een nipt aangenomen amendement is een forse belastingverhoging voor 2025 heel even uitgesteld. Waarom is de VVD tegen? Coalitie en college zijn niet bereid om kritisch te kijken naar de eigen organisatie en naar de efficiëntie in het eigen beleid. Tegelijk bedrijft het college politiek door onze inwoners een puzzel voor te leggen, waarin alleen het schrappen van voorzieningen of het verhogen van de belastingen de stukjes vormen. Daarmee drijft het college de inwoners richting wenselijke antwoorden. In iedere organisatie, of het nou een bedrijf, een overheid of een vereniging is, valt het te besparen. In vorige coalities hebben alle politieke partijen verantwoordelijkheid genomen toen er pijnlijke beslissingen moesten worden genomen. En is daarbij gekeken naar alle mogelijkheden om te bezuinigen. Het verhaal is dat we onze prachtige voorzieningen willen behouden, maar dit argument is niet houdbaar. Immers de korf, de octopus, voor 33 gaan in de nabije toekomst veel geld kosten dat nu niet is begroot. Dit komt er nog eens extra bovenop. Leusden wordt wakker. In het coalitieakkoord staat, ik citeer, bij tegenvallers zoeken wij de oplossingen langs de volgende lijn. Eerst kijken we naar oplossingen binnen het beleidsterrein of het domein waar een tekort ontstaat. Daarna kijken we naar oplossingen binnen de hele begroting. Pas in laatste instantie kijken we naar lastenverzwaring door bijvoorbeeld de verhoging van de OZB.
Meneer Genders, kunt u afronden? De stemverklaring is geen betoog.
Ik dacht dat de voorzitter misschien wat meer tijd zou willen toestaan, omdat ik nog niet gesproken had.
Maar ja, dat is niet zo. Dat is nooit zo. Want kijk, op het moment dat het heel uitgebreid en heel politiek wordt, dan vind ik eigenlijk dat ik de mogelijkheid dat interrumperen moet mogelijk maken. Dus een stemverklaring is gewoon een korte verklaring om aan te geven, eigenlijk om aan te geven waarom een fractie anders stemt dan men zou denken. Dat is vaak de reden. Dus ik wil er toch echt op gaan letten dat stemverklaringen hier niet iedere keer hele uitgebreide betogen worden. Dus als ik hem afronde, dan zou ik het graag doen. En anders dan heropen ik gewoon de beraadslagingen. En dan schouw ik dit als een termijn.
Twee korte alinea's, voorzitter.
Dat vind ik echt te lang. Dan is het wat mij betreft een betoog. En dan vind ik dat interrumperen mogelijk moet zijn.
Ja? Heb ik bezwaar tegen.
Precies, maar dan zou ik u ook willen verzoeken om naar het sprekersstoel te gaan.
Ik had de passages in het coalitieakkoord voorgelezen, waarbij eigenlijk de eerste twee stappen in die lijn nooit zijn doorlopen. En deze coalitie heeft vanaf het begin haar eigen akkoord geschonden en de lasten verhoogd. Daarnaast wordt onvoldoende concreet hoe geld besteed wordt, met name op het verduurzamen van Leusden. De VVD wil geen blanco cheques geven. Dit alles kost Leusden alleen maar meer geld en het is volstrekt onduidelijk wat onze inwoners er precies voor terugkrijgen. De VVD wil dat iedere hardverdiende euro uit uw portemonnee drie keer wordt omgekeerd voordat die wordt uitgegeven. Dank u wel.
Dank u wel. Ik heb geen vragen aan de wethouder gehoord, dus dan sluit ik nu de beraadslagingen. Nee, er is geen interruptie. Er is een stemverklaring. Interruptie?
Nee, orde voorstel, voorzitter.
Dat mag altijd. Gaat u gaan, meneer Van der Brink.
Ik weet niet of het hierbij hoort, maar meneer Sturkenboom vroeg eigenlijk, die had een vraag aan ons over de eventuele vergadering over ombuigingen. Hij vroeg of wij daarop wilden reageren. Daar heeft tot op niemand gereageerd. Dus vraag ik u, mag ik alsnog reageren daarop?
Nou ja, ik heb eigenlijk de vraag meer begrepen om zo snel mogelijk richting de heer Sturkenboom te communiceren. Want feitelijk, zoals hij zelf al zei in zijn eigen eerste termijn, is het onderwerp ombuigingen buiten de orde. Ik heb daar wat ruimte voor geboden. Dus ik wou dat niet nu ook nog eens een keer helemaal gaan toevoegen. Volgens mij komt dat volgende week of twee weken aan de orde. En dan is volgens mij alle ruimte om met elkaar daar het gesprek over te voeren in een beeldvormende sessie. Kunnen we dat zo doen? Ja? Goed. Ja. Dan sluit ik de beraadslaging. Die had ik al gesloten. Dit was een punt van orde. Is er een stem? Ja, maar een stemverklaring komt pas als de beraadslagingen gesloten zijn. Stemverklaring van de heer Van Os. Geen termijn, meneer Van Os.
Nee, geen termijn. De enige reden waarom ik graag een stemverklaring wilde afgeven is om aan te geven dat onze stem voor de begroting geen zins impliceert dat wij niet willen meepraten met de verschillende onderzoeken naar de kadernota voor 26. En dat wij dat ook al kenbaar gemaakt hebben en dat we daar graag tijd in willen investeren en liefst sneller dan later.
Dank u wel, waarvan akte. Kijken of anderen zijn met de stemverklaring. Dat is niet het geval. Dan verzoek ik de leden van de raad die voor de begroting zijn een hand op te steken. Dat zijn de fracties van ChristenUnie SGP, Lokaal Belangrijk, CDA, Sociaal Leusden, Leusden vooruit, nog even omhoog houden, AUB allemaal. Ja, wie van de leden zijn tegen? En dat zijn de fracties van de GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66 en de VVD. Daarbij is de begroting aangenomen. Komen we bij de actualiteiten en hebben als eerst een actualiteitsvraag van de heer Meester. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Eind oktober bereikte ons het nieuws dat de Dorpsraad in Achterveld zichzelf na 25 jaar heeft opgeheven. Wij hebben ook als fracties van D66 en GroenLinks PvdA met de Dorpsraad gesproken. En de Dorpsraad gaf in dat gesprek ook aan dat met name ook de samenwerking met de gemeente en het open gesprek, wat hen betreft ook de wisselende openheid van de gemeente en de mate waarin de gesprek gevoerd kon worden, een reden was voor hen om zichzelf op te heffen. Dat is het geluid wat we van de Dorpsraad hebben gekregen, alleen nog gesproken worden met wijkverenigingen, inwoners en gekozen vertegenwoordigers. En wij willen graag als fracties van GroenLinks, PvdA en D66 ook gewoon even feitelijk weten hoe het zit. Dus ik heb een aantal vragen daarvoor. Is er een participatiebeleid op basis van het collegebesluit met wie er wel en niet gesproken wordt? En is dat participatiebeleid onlangs veranderd? Wat zijn de belangrijkste overwegingen bij dit beleid? En klopt het wat de Dorpsraad dus ons stelt, dat er nog wel gesproken wordt met wijkverenigingen, maar niet meer met dorpsraden, bewonerscomité's, etc.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan wethouder Treep.
Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Meester, ik kan eigenlijk heel kort zijn. Hè? U heeft drie vragen gesteld. Het antwoord op alle drie die vragen is nee. Ik denk dat het niet helemaal recht doet aan datgene wat u wil weten. Dus ik zal even iets toelichten. Wij zijn als gemeente de meest nabije overheid van onze inwoners. En het is juist daarom belangrijk dat we laagdrempelig en toegankelijk blijven. En openstaan voor datgene voor inwoners die met ons willen participeren. Voor iedereen die belanghebbend of betrokken is. En elke vorm van inspraak vinden we daarom ook belangrijk. En daar staan we voor open. Dus we hebben geen beleid waarop we beslissen met wie praten we wel of niet. Nog is het beleid recent gewijzigd. Nog is het zo dat we onderscheid maken in verschil in juridische status. Ik ben wel gestart om te komen tot een nieuwe visie op burgerparticipatie. Ik ben met de Griffie in gesprek om te kijken hoe kan ik u daarbij zo snel mogelijk en zo vroeg mogelijk in het proces betrekken. Ja, ik zie u knikken, u heeft in de krant erover gehad. Hè? Maar ik ben begonnen en we komen binnenkort helemaal voor in het proces eerst naar u toe om te vragen wat u belangrijk vindt. Maar het is belangrijk om te komen tot een goede visie op burgerparticipatie, zodat de inwoners ook weten welke verwachtingen ze mogen koesteren omtrent de inbreng die zij willen, waarmee ze naar het gemeentehuis willen komen. Maar als inwoners dan naar ons toe komen, dan is onze houding, onze grondhouding is, we luisteren naar elkaar, we kijken waar kan het wel. Het heeft onlangs nog weken bij onze in de toiletten gehangen. Bedenk die ene reden waarom iets wel kan. Dus dat is de basishouding waarin we mensen ontmoeten. Maar het gebeurt ook wel eens dat we mensen moeten vragen om even wat geduld. Het kan niet altijd gelijk. En soms moeten we ook wel eens nee verkopen. Omdat soms al beslissingen genomen zijn waardoor iets niet kan. Maar wij komen hier wel in het gemeentehuis, tenminste ik kom iedere ochtend mijn bed uit om het beste te zoeken voor de inwoners van Leusden. En dat doe ik graag met hen samen. We zijn ook weer, u heeft weer geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie, ik durf het haast niet te zeggen. Maar goed, ambtelijke capaciteit is ook wel eens beknellend, maar u heeft weer geïnvesteerd in de organisatie. Betekent weer dat we aan het bouwen zijn en daardoor ook weer meer ruimte krijgen om met inwoners samen op te trekken. En de recente participatietrajecten rond de ombuigingen en bijvoorbeeld de dienstverleningsvisie zijn daar ook een voorbeeld van. Dan wat betreft Achterveld. We betreuren het dat de dorpsraad gestopt is. We hebben ook al wel ontdekt dat Achterveld heel goed in staat is om zichzelf te organiseren. En bij ons op de lijn te komen als het ergens over gaat. En het mooie is dat u net de begroting heeft vastgesteld. En daarin zijn de middelen beschikbaar gesteld om een ruimtelijke visie op Achterveld te gaan ontwikkelen. En 19 november aanstaande vergaderen we als college ook in Achterveld. En aansluitend hebben wij met een aantal deelnemers uit de samenleving Van Achterveld een aftrap met elkaar om te komen tot uw visie. Als we gaan kijken naar bijvoorbeeld de nieuwbouw van de scholen, de nieuwbouw van de sportshal, de Heelkom. En ook de voormalig voorzitter van de dorpsraad is aanwezig bij dat gesprek. En ik heb ook nog binnenkort uiteraard met het buurtcomité Achterveld Noordoost, dat ook gewoon gepland in onze agenda. Dus wij staan open voor gesprekken. En volgens mij illustreren deze voorbeelden dat. Dank u wel.
Dank u wel, wethouder Treep. Kijk of er een aanvullende vraag is bij de heer Meester.
Ik heb geen aanvullende vraag. Ik ben blij met het antwoord. Ook de duidelijkheid van de drie keer nee. Ook al klinkt het een beetje bot. Dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. Maar ook uw toelichting daarop wordt zeer gewaardeerd. En ik kijk ook uit naar uw uitwerking voor het participatiebeleid dat nog komt. Dank u wel.
Dank. En dan, kijk, hij gaat alweer staan. Heel goed. De heer Kramer van Luister Vooruit. Met zijn actualiteitsvraag. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Zoals u weet ben ik ook altijd betrokken geweest bij het sociaal domein. En ook als zodanigheid als financieel deskundige op gebied van het sociaal domein. En nou gaat het mij niet zozeer om het geld, want ik weet dat er heel veel geld naartoe gaat. Maar we hebben vorige keer een zetje gehad met Maya. En nou zie ik in een krant staan van 4 november, en ik heb het ook schriftelijk ingediend bij de Griffie, met betrekking tot 900 jongeren op de wachtlijst. Er werd verteld dat er weinig wachtlijst was. We mochten trots zijn op Larix. Er waren geen wachtlijsten. We hebben wel die mensen nodig, maar die was er niet. Maar dan lees ik in de krant dat er 900 zijn. In de regio Amersfoort, moet ik dan eerlijk zijn. En ik ben eigenlijk benieuwd en nieuwsgierig naar hoeveel is dat in Leusden. En ten tweede is mijn zorg. We hebben extra voorbereidingskrediet verstrekt aan Met Maya om een organisatie op poten te zetten. Ik heb laatst ook een gesprek met ze gehad en toen bleek dat de teams niet in orde waren, het ICT is niet in orde. Wordt ook gezegd in de krant dat een aantal zaken niet op orde zijn. En het maakt mij zorgen. Het gaat me juist om de jongeren die tussen wal en schip raken. En het gaat me nogmaals nu niet in dit stadium om het geld, maar het gaat mij nu om de jongeren. En wie vallen uit de boot? En daar schrok ik van. Vandaar mijn verzoek tot actualiteit. Dank u wel.
Dan geef ik het woord aan wethouder Treep, die ongetwijfeld nu iets anders zal antwoorden dan drie keer nee. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, namens het college zal ik ook deze vraag beantwoorden. Ik ben even iets wat van mijn apropos, want volgens mij hebben we in de Met Maya-sessie niet gezegd dat er geen wachtlijsten zijn. Bij Larix zijn er nauwelijks dat geen wachtlijsten, maar bij Met Maya zijn er wel degelijk wachtlijsten. En in de kennismaking is dat volgens mij ook benoemd, ook omdat we op de GGZ moeite hadden om voldoende personeel aan te nemen. Ik zal proberen kort te antwoorden. We hebben het over wachtlijsten gehad met elkaar, maar als het concreet wordt en het gaat dan over het aantal van 900... dan snap ik dat we daarvan schrikken met elkaar. Dat is onwenselijk, dat als eerste. Op basis van de laatste informatie die we uit het systeem hebben kunnen krijgen, dat is een beetje richting eind september, gaat het over 50 à 60 jongeren in Leusden. En ik ben het met u eens dat iedere jongere die op een wachtlijst staat wel de zorg nodig is. En dat met elkaar geconstateerd hebben, dat is er één te veel. In eerder, voor Met Maya, stonden deze jonge mensen ook op een wachtlijst, maar bij een van de 200 tot 300 aanbieders. Die hadden ook wachtlijsten waarin we in de regio niet compleet overzicht over hadden. Dat is ook in de sessie met Maya benoemd. Dus het mooie is, we hebben er nu zicht op, we weten waar we het over hebben. En waar ik persoonlijk heel erg blij mee ben, is dat we met Maya afspraken gemaakt hebben om met een wachtlijstteam aan de gang te gaan. Het is een soort van galgiewoord waarvan je dacht, dit moest eigenlijk niet nodig zijn, zullen we zeggen. Maar ze hebben een wachtlijstteam in het leven geroepen en daar zijn ze ook mee gestart inmiddels. Waarmee met alle jongeren die op die lijst staan, en dat zijn er dus nog wel vrij veel, vinger aan de pols gehouden wordt en ook collectief aanbod aangeboden wordt. Dus je staat wel op de wachtlijst, je moet wachten op je individuele traject, maar we gaan al wel met je samen kijken, of we houden vinger aan de pols, hoe gaat het met je, en is het collectief aanbod waarmee je al aan de gang kan gaan. En dat lijkt mij fijn, zowel voor de jongeren als voor de ouders, want je zit allemaal wel, als op het moment dat je bij Met Maya in de wachtlijst staat, dan is er ook echt wat aan de hand. Dus ik ben daar zelf dankbaar voor. Met al die individuele aanbieders hadden we deze afspraak nooit kunnen maken, maar met Maya wel. Dus dat wat betreft de vraag over de wachtlijst. Over het operationeel zijn. Nou, dus maar even, die vraag heeft u me wel toegestuurd. Heeft u die ook gesteld nu? Ja? Sorry.
U heeft een scherpte vraag of moet ik de Kramer wel even herhalen?
Nee, ik heb de vraag wel scherp, maar ik wist niet of ik me ook uiteindelijk gesteld had. Nee, over het operationeel zijn. Kijk, vanaf het begin af aan zijn ze 100% operationeel. We hebben alleen wel gezegd, ze hebben een jaar, het is een overgangsjaar, hè? Ze hebben een jaar nodig om op sterkte te komen. Kijk, 31 december 2023 hadden ze 0 cliënten in behandeling. En aan het eind van dit jaar hebben ze, nou, 100% nog niet, maar daar gaan we dan wel naar op zoek. Hè? Dus waar de PMAQ aanbod doet dit en met Maya doet dat. Dus ze zijn vanaf het begin van operationeel, maar het duurt een jaar om minstens om op sterkte te komen. Ze zijn met 100 mensen begonnen begin van het jaar. Ze hebben inmiddels nog 100 mensen aangenomen. Maar onze transformatieopdracht die we aan met Maya meegegeven hebben, betekent ook wel dat de medewerkers op een andere manier de hulp verlenen. Ook veel meer in samenhang met de lokale wijkteams, met het lokale voorveld. En daar moet ook op geïnvesteerd worden. Dus dat kost ook even wat tijd, hè, in het operationeel worden. En daarom is het ook gewoon ontzettend belangrijk dat we als samenleving alert blijven. Blijven investeren in de preventie. Om zo te voorkomen dat zoveel mogelijk jongeren, zoveel jongeren die zwaardere hulp nodig hebben. Ik heb u goed gehoord in de ordersvormende vergadering, heeft ook benoemd, hè, dat sociaal domein blijft maar vragen. Nou, dat is volgens mij een zorg die we hier allemaal delen met elkaar. En die deel ik ook met u. En als het gaat over het informeren van de gemeenteraad. U wordt door Over met Maya regelmatig op de hoogte gehouden. De raadsinformatiebrief en de kennismakingsbijeenkomst. Er komt nog een raadsinformatiebrief aan. En u heeft dat staat nog niet in uw agenda. Maar er komt weer een regionale raadsledenavond op 11 december aanstaande. Over met Maya. En dan hoop ik, staat er al in, kijk eens, nog beter. Dan hoop ik velen van u daar te zien. En ik zal vragen of zij dan de wachtlijsten willen adresseren op dat moment. En ja, ik breng hem nogmaals even met nadruk bij u onder de aandacht die avond. Gisteravond was er een provinciale raadsledenbijeenkomst. En ik zal geen aantallen gaan noemen, maar er waren maar heel erg weinig raadsleden aanwezig. Dat over de inkoop van jeugdbescherming ging. Dus dat was wel, ik begrijp uw agenda's zijn, u wordt overvraagd. Dat begrijp ik. Maar er wordt wel heel veel moeite geïnvesteerd in deze avonden. Dus mijn vriendelijke
wethouder verzoek komt erbij. Ja.
Punt.
Kijk, heel goed.
Ik luister altijd.
Aanvullende vraag, de heer Kramer.
Nee, dank u. Ik had inderdaad bedoeld, Larix, die hebben geen wachtlijsten. Maar er zijn wachtlijsten op de specialistische hulp. En dat is met Maya, dat weet ik ook. Dat is me ook bekend. Alleen mijn zorg wil ik gewoon onder de aandacht brengen. Omdat ik het gewoon belangrijk vind dat die jacht wordt geholpen. En 50 vind ik sowieso te veel. Eentje is al te veel. Dank u wel.
Goed, dank u wel. Dan de heer Van Lutterveld van Lokaal Belangrijk.
Dank u wel, voorzitter. Afgelopen woensdag presenteerde RTL Nieuws een rapport over zware criminelen in de zorg. En ook uit eigen ervaring, toen ik nog bij de recherche werkte, zag ik in één keer onze doelgroepers niet meer handelen in drugs. Maar ze werkten in één keer allemaal in de zorg. En ze reden allemaal dure Audi's en noem maar op. Dus, en ook volgens dit onderzoek zijn ze er actief zonder diploma. En dat brengen kwetsbare patiënten echt in gevaar. En ik denk dat we ook niet naïef moeten zijn dat dit ook in Leusden gebeurt. Dus mijn vraag zijn daar signalen van binnen in Leusden? En zo ja, wat gaan we daarmee doen?
Dank u wel. Drie keer scheepsrecht, wethouder Trip.
Hoe mooi zou het zijn als het antwoord ook hier nee zou zijn, hè? Maar helaas. Dank u wel voor uw vraag, meneer Lutkeveld. Kijk, ik weet niet hoe het u vergaat. Ik heb het gelezen, het bericht wat u door had gestuurd. En ik werd daar zowel stil van als ook heel erg boos. Het gaat om meer dingen. Het gaat om publieke middelen. Die moeten rechtmatig en doelmatig besteed worden. Daar staan we voor met z'n allen. Maar het zijn ook onze kwetsbare of zelfs meest kwetsbare inwoners waar misbruik van gemaakt wordt. Hè, en die echt slachtoffer hierin zijn. En het greep me echt heel erg aan. Ik werd er emotioneel van. Ik heb drie dochters. En die werken alle drie, of hebben alle drie gewerkt in de gehandicaptenzorg of in de jeugdzorginstelling. Dus ik weet er ook alles van. Die gesprekken voeren ook met elkaar. Heel interessant, een huizentreep soms. Maar ik weet er alles van hoe moeilijk het is om planningen rond te krijgen. En hoe groot de afhankelijkheid is van ZZP'ers en van uitzendbureaus. Maar ik weet ook hoe het er aan toe gaat dan als daar stille nachten zijn waarin er weinig mensen en weinig ogen zijn. En de gelegenheid maakt de dief, zeggen we dan. En nou, dat blijkt dus ook dat je aan de zorgmensen, dat je die kunt uitbuiten als crimineel daar bezig mee aan de gang kan gaan. En vanuit de portefeuille openbare orde en veiligheid is dit voor ons echt een aandachtspunt. Het gaat over ondermijning ook, hè, en daar is de portefeuille van de burgemeester, maar het staat op ons netvlies. En als er signalen zijn, maar een hartelijke oproep aan u allemaal, kom dan alsjeblieft ermee en meld het. Dan kunnen we daarmee aan de gang gaan. En vanuit de portefeuille sociaal domein, het artikel was voornamelijk geschreven vanuit de zware zorg die vanuit de AWBZ of de WLZ geleverd wordt. Maar ook vanuit de WMO en jeugdzorg zullen we hier waakzaam op moeten zijn. En wat de jeugdzorg betreft hebben we natuurlijk door één aanbieder te contracteren, onszelf wat dat betreft in die controletaken wat makkelijker gemaakt dan wanneer tot 200 tot 300 aanbieders te controleren hebben. Want u begrijpt dat dat dan ingewikkelder wordt. In de nieuwe aanbesteding WMO 2026 hopen we daar ook een slag in te slaan en daar ook daarin tot minder aanbieders te komen, waardoor de controle scherper kan worden op de aanbieders. Ik wil graag illustreren, de GGD is voor ons ook een instantie die voor ons ook, met name de WMO en bijvoorbeeld de kinderdagverblijven ook controleert. En ze doen ook een signaalgestuurde onderzoeken. En recent zijn ze bij ons op de lijn gekomen dat er inderdaad een aanbieder was waar ze zich zorgen over maakten. En dat bleek terecht. En we hebben daarom ook deze aanbieder in de regio op rood gezet, zeg maar. Dus we hebben in de inkoop WMO en jeugd het goed ingeregeld met het RISB, Regionaal Inkoop en Subsidiebureau in Amersfoort. Daarin zit toch echt de kracht van het samen regelen met elkaar in de regio. Hebben we robuust kunnen inrichten het contract en accountmanagement, toezichthouderschap en rechtmatigheid en ondermijning. Daar zijn zij scherp op. En daar ben ik zelf dankbaar voor. Ze zijn al een aantal jaar geleden echt scherper in geworden. Maar we zijn wel afhankelijk van signalen. Want uiteindelijk weten wij het zelf niet altijd. Dus nogmaals mijn oproep. Kom daarmee als dat nodig is. Ik zou heel erg graag het nee kunnen zeggen. In Leuzen komt het niet voor. Met mijn hand op mijn hart. Maar ik weet het niet. En we hoeven ons daarom ook geen illusies te maken. Hè? Als het in Nederland voorkomt, dan kan het ook in Leuzen voorkomen. We hebben die signalen op dit moment gelukkig niet. Nou, misschien kunnen we een andere keer over uw ervaringen praten, want daar leren wij dan ook weer van. En nogmaals een oproep aan u allen en misschien, ik kijk stiekemtjes achterom naar de pers, of dat er ook een is die in de krant zou mogen landen. Laten we met elkaar de ogen en oren zijn van onze samenleving, want daarin zijn we afhankelijk. Maar laten we samen zorgen dat we rond die mensen die zo kwetsbaar zijn en die deze zorg nodig hebben, dat we daar goed voor zorgen en als er signalen zijn dat we het graag horen. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Treep. Ik zag de pers inderdaad even meeschrijven. Nee, dat zei ik niet. Dat zijn uw woorden. Nee, maar ik denk, dan wil ik gelijk even meegeven dat het dus voor iedereen Leuzen dus ook via meldmisdaad anoniem kan. Dus ieder signaal is goed. Zijn er aanvullende vragen, meneer Van Lutveld?
Nee, ik ben blij dat er aandacht voor is. Daarom sta ik hier ook. Dus nogmaals, ja, het onderzoek is in Midden-Nederland gevoerd. Dus daar valt Leuzen ook onder. Dus, maar goed, dat is in het hele land. Maar nee, nogmaals, ik ben blij dat daar aandacht voor is. Dank u wel.
Dank u wel, wethouder Treep. Dank u wel, meneer Van Lutterveld. Dank u wel allen voor, ik durf toch wel zeggen, de enigszins gedisciplineerde opstelling vanavond. Zodat we om 20:59 met elkaar aan de borrel kunnen. U kunt nader kennis maken met de nieuwe raadsadviseur, de heer Van Rossum. Hartelijk dank. Wel thuis voor straks. En ik sluit de vergadering.